7 uur, Juri Stubenitski met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump wil het budget van Defensie opkrikken. Hij wil er jaarlijks omgerekend 50 miljard euro extra in steken. Dat komt neer op een verhoging van 10%. De plannen staan in een voorlopig begrotingsvoorstel dat naar Amerikaanse media is gelekt. Trump wil het betalen door te bezuinigen op hulp aan andere landen en op milieumaatregelen. Volgende maand wordt zijn definitieve begrotingsvoorstel bekend. In de omgeving van het Groningse Loppersum zijn de afgelopen maand meer lichte aardbevingen gemeten dan de maanden ervoor. Alleen al het afgelopen weekend registreerde het KNMI 3 bevingen van gemiddeld 1,3. Er zijn geen meldingen van schade binnengekomen. Het Front National wordt opnieuw beschuldigd van fraude. Een voormalig medewerker van de partij zegt dat hij in 2012 min of meer werd gedwongen om onder contract te komen van het Europees Parlement, terwijl hij daar helemaal niet voor werkte. Hij zou hebben geweigerd. Partijleider Marine Le Pen kwam in december ook al in opspraak. Medewerkers van haar werden betaald door het Europees Parlement, terwijl ze in werkelijkheid vooral in Parijs werden ingezet als medewerkers van het Front National. In Rio de Janeiro in Brazilië is een praalwagen ingereden op het carnavalspubliek. Er zijn 20 gewonden gevallen. 3 van hen zijn er slecht aan toe. De bestuurder verloor de macht over het stuur omdat het glad was door de regen. Vanwege het ongeluk werd de parade in Rio korte tijd stilgelegd. Een zware windstoot heeft in het Gelderse Voorthuizen bij meerdere woningen schade aangericht. Dakpannen en een trampoline vlogen door de lucht en er is een aantal bomen omgewaaid. Bij 1 huis vloog een kliko door het raam. Er zijn geen gewonden gevallen. Het weer dan nog. Ook vanavond kan het flink waaien met regen en mogelijk onweer. Vannacht blijft het vrijwel overal droog. Morgen opnieuw regen, vooral in het westen van het land. Het wordt ongeveer 7 graden. Na morgen blijft het wisselvallig. Dit was het NOS Journaal.
Vanavond neus Milouska rond in de wereld van biologische parfums.
Als je nu kijkt naar de parfumindustrie, is die vooral gebaseerd op dingen die opraken. Terwijl je gewoon letterlijk dingen kan gebruiken die jij normaal in de prullenbak gooit.
Groen licht, vanavond om 19:30 bij de VARA op NPO 2.
Ik wil wonen in een land waar kwetsbare mensen worden beschermd. Daarom stem ik met mijn hart.
In wat voor land wil jij wonen? Kijk op vluchtelingenwerk.nl wat jouw stem kan betekenen voor vluchtelingen.
NPO Radio 4. KRO NCRV. Passaggio. Met Karine Lacour.
Goedenavond, welkom bij Passaggio. Dat stukje mid-tempo tussen het podium en het avondconcert. Lex Bolmeijer die is er even tussenuit en ik heb er zin in, dit mooie uur. Je hoort en leest zo in de aanloop naar die verkiezingen heel veel mensen over de kloof. En dan bedoelen ze niet dat mooie jeugdboek van Jan Terlouw uit 1983. Nee, dan gaat het over de groeiende kloof tussen burger en politiek. En ik vraag me dan de hele tijd af, is dat wel zo? Volgens mij groeit die kloof nauwelijks en sterker nog, was hij er altijd al. En kan dat niet zoveel kwaad? Misschien mag die kloof er juist zijn, zodat initiatiefrijke mensen tussen de burger en de politiek in genoeg ruimte krijgen. Mensen die werken in wijkcentra, zorginstellingen, op scholen, zij moeten gesteund worden. Voor hen moeten politici, denk ik, goede voorwaarden scheppen en allerlei overbodige regeltjes schrappen, zodat al die goede sociale en onderwijsinitiatieven niet in de kiem gesmoord worden. Ik zie een lekkere grote kloof vormen, waardoor allerlei problemen die nu spelen kunnen worden opgelost. En dan niet door politici, maar door mensen en instanties die juist met hun voeten in de klei staan en dat ambtelijke spel kennen. Maar goed, nog even over dat jeugdboek, De Kloof, van Terlouw. Het thema van dat boek is denk ik iets waar zowel politici als burgers goed over na mogen denken. Laat je je als land of als mens leiden door angst en persoonlijk gewin? Of durf je te delen?
Thank you. Thank you.
Drie delen uit Rameau's opera Platé. Het is maandagavond, 7:10. Het begin van de avond van de eerste dag van de week. Of is zondag de eerste dag van de week? En dan, wanneer begin je het beste met iets nieuws? Op die eerste dag, de zondag? Dichter Alexis de Rode vraagt het zich af. De eerste dag. Alles begint op de dag van de zon. God schiep, volgens bronnen, op zondag de week en alles eromheen. Sommigen wijzen discreet op andere daders. Ra, die oprees uit Nu. De vogel Nix, die een ei legde. De nakomelingen van Ymir. Aarde uit zijn vlees. Bergen uit zijn botten. Uit zijn bloed de zee. In elk geval was het zondag. Je kunt je afvragen of zondag ideaal is om iets nieuws te beginnen. De geest, nog wazig van chaos, slaapt liever door. Het prillen vraagt uiterste voorzichtigheid. Iets teers is genoeg. Vleugels laten drogen. Wandelen aan de hand van papa. Volgens bronnen deed God op zondag het licht aan. En keek.
Thank you.
U hoort een deel uit Mozarts eerste vioolconcert met Gidon Kremer op viool. En dat is niet zomaar, want Hans Hafmans noemde het zo even ook al. Het is vandaag feest voor Kremer. Hij wordt 70 jaar en niet alleen Kremer zelf is jarig, ook het door hem opgerichte kamermuziekorkest Kremerata Baltica. Dat viert zijn 20-jarig bestaan. In een interview met de New York Times heeft Kremer dat orkest ooit eens beschreven als een muzikale democratie. En ik citeer, open-minded, zelfkritisch en een verlengstuk van mijn muzikale geest. Daarom nu Kremer en zijn Kremerata Baltica. Ze spelen Mozart à la Haydn van Schnitke, een stuk uit 1977. Wat begint als een soort gezamenlijke improvisatie op basis van een nooit afgemaakt melodietje van Mozart. En daarna wordt het een fantasierijk, heel gedreven stuk. En vervolgens, dus eerst wordt er geknipoog naar Mozart. Aan het eind wordt er geknipoog naar Haydn. Want net als in Haydn's Farewell Symphony lopen de muzici spelend af. En blijft de dirigent alleen achter.
Thank you.
Passaggio met Karine Lacour.
NPO Radio 4 at the Movies.
Ja, Radio 4 at the Movies. Want de vaste Passaggio-rubriek Grensgangers is speciaal voor deze Radio 4 at the Movies week een filmgangers-rubriek geworden. Aan welke soundtrack heeft u prachtige herinneringen? Welke scène komt levendig op in uw hoofd? Nou, luisteraar Wopke van der Ley, die weet het wel. Goedenavond, Wopke.
Ja, dag, hallo.
Aan welke scène moest jij denken?
Oh ja, nou, dan is het ook even zeggen dat ik me er eigenlijk voor schaam. Want ik weet echt helemaal niks van film. Ik kijk ook nooit naar een film, maar deze scène ben ik nooit...
Ik zou me hier niet voor schamen, Wopke, ja, voor deze scène.
Ja, ja, nee, maar ik moet dat gewoon veranderen. En ik heb nu gedacht, nu ik wat ouder word, ik ga maar op een gegeven moment eens naar de film kijken. Maar deze passage, of dit fragment, ben ik nooit weer vergeten. Is me altijd in mijn geheugen gebleven. Dat is die ene scène van The Funeral uit Dr. Zhivago. En dan zitten we in het jaar 1965. Dat boek, dat was natuurlijk al wat ouder. Ja. Maar is eigenlijk voor het eerst volgens mij uitgekomen, volledig integraal in het Russisch, in Nederland in 1957. Maar in 1965 is dat verfilmd. En natuurlijk had ik ook helemaal niet de gelegenheid om die film te bekijken. Maar het was de tijd... Nou, laat ik maar even de tijdlijn even een beetje citeren. Het was de tijd van Sound of Silence, van meneer de president.
Ja, midden
jaren
60. Van
Barry McGuire met Eve of Destruction. En wij kregen bij ons thuis een bandrecorder van Sony. En er zat een demonstratieband bij.
Waarmee je dan kon horen wat die bandrecorder allemaal kon.
En die kon geweldig veel, vonden wij. We waren diep onder de indruk. En één van die fragmenten was dat hele korte fragment van The Funeral uit Dr. Zhivago. En ik ben dat fragment al die jaren weer tegengekomen. Dan was ik het weer even kwijt en dan kocht ik weer zo'n plaat ergens tweedehands. En dan draaide ik het weer een tijdje en dan was de pick-up weer kapot. Maar het is een ongeluk. Die verkildheid, die koudheid.
Ja, want het is een begrafenis, hè? En het is ook de openingsscène. Ja. Ik laat hem even horen.
Ja. Ja.
Kijk, op deze muziek zie je dan een hele begrafenisstoet eigenlijk aankomen.
Ja, dan zie je die bruisende, die winterse, die verkleurde, die oostwindige kou, die geweldige kou. En dan blijkt eigenlijk ook nog dat die film helemaal niet in Rusland
wacht
is
even, wacht even, Wopke.
Hè?
Even luisteren, wacht even.
Ja, we gaan nog even luisteren.
Is de priester.
For the spirit has vanished from its tabernacle. Ja. Its clay groweth lack. Vessel is shattered, voiceless, motionless, dead. Committing which unto the grave, let us beseech the Lord that he will give us.
Ja, en dan begint het dus steeds harder te waaien. Dat jongetje verliest zijn moeder, hè? De kleine Yuri, de hoofdrolspeler, verliest zijn moeder.
Ja, dat jongetje begraaft zijn moeder. En dat was natuurlijk in die periode eigenlijk ook mythisch. Want 2 jaar geleden hadden we dat in 1963 ook hetzelfde beeld hadden we gezien met president Kennedy, die mede door zijn zoon eenzelfde kereltje werd begraven. En dat fragment uit die film lijkt wel uit die begrafenis van Kennedy te zijn gekopieerd.
Ja.
En het is natuurlijk het gruwelijke verhaal. Maar het is ook een verhaal wat je niet meer vergeet. Want het boek schijnt niet zo verschrikkelijk sterk te zijn. Ik denk dat dat vooral een probleem is van het vertalen. Maar de verhaallijn is ijzersterk.
En waarom maakte die beelden... Ik bedoel, jij hebt later die beelden ook gezien. Waarom maakte die ook zo'n indruk op jou?
Nou, het was in de eerste plaats toch wel dat Rusland, hè, dat Khrushchev-Rusland, die treurigheid. Voor ons ligt alleen maar ellende. Zoals achter ook ons ellende ligt. Blijf nog even bij me zitten. Blijf nog alsjeblieft nog even hier. In 1965 is dat bij mij gekomen. Ik wil nog altijd een keer naar Rusland. Om dat een keer mee te maken. En nou ja, is het natuurlijk niet zozeer die paarse kist die me zo verschrikkelijk boeit. Maar dat verhaal vergeet je niet meer.
Want hoe oud was jij in 1965?
Sorry, wat zei je?
Hoe oud was jij in 1965?
Ik was 13.
Ah ja.
En je vergeet dat niet weer. Dat mythische, dat archetypische of dat anima-achtige van die moeder die daar transparant op die baar ligt. En dan komt daar die paarse kist alleen bedekt met een kruis overheen. En dan vallen, dan klappen die kluiten modder in die kist op dat weidse Russische landschap.
Ja.
En dan met die mezzo-sopraan op de achtergrond met een koor erbij. Het is een soort Russische hymne. ik was vanaf dat moment verkocht voor die film.
Ik kan het me voorstellen.
Elke keer als ik weer ergens met de kerst was, in Duitsland of in Frankrijk, en je zat op een hotelkamer en je schakelde de tv aan, dan was er ergens wel weer een zender met Dr. Chivago. En ja, daarom wilde ik dit fragment even bij jullie in de herinnering oproepen.
Maar het is echt een epische openingsscène, inderdaad. Dankjewel, Wopke. We gaan er naar luisteren. Het begrafenislied uit Dr. Chivago, geschreven door componist Maurice Jarre.
Uitstekend, geweldig. Dankjewel. Dag.
Zo begraafd. De hoofdpersoon uit Dr. Chivago, de kleine Yuri, zijn moeder. Heeft u nou ook een mooiste soundtrack, net als Wopke van der Ley, die deze prachtige soundtrack aandroeg? Een beeld wat u nooit vergeten bent of een scène die u altijd bij is gebleven met of misschien wel juist door de muziek die hierbij klonk? Laat het me weten. Mail naar passaggio@caro-ncrv.nl en misschien draai ik hem morgen wel of Hans Smit draait hem later deze week. passaggio@caro-ncrv.nl. Dit is een deel uit Haydn's Klok-symfonie. van alle muziek die Szymanowski naliet, is meer dan de helft geschreven voor zangers en voor zangeressen. Opera's, oratoria, cantates en liederen. En Szymanowski's reputatie in Nederland is vrijwel uitsluitend gebaseerd op zijn Stabat Mater. En het is ook prachtig. Maar vlak zijn liederen niet uit. Ze zijn mooi en ze zijn talrijk. Hij schreef er maar liefst 122. Uit een van zijn cycli, de soldatenliederen, draai ik De Bedrogen Soldaat. En tenor Bekselaak zingt zometeen ongeveer dit. Er was eens een soldaat die twee liefjes had. Eén voor de avonden en één voor de ochtenden. De eerste, rozenwangig, vroeg hem: vertel me eens, wat doe jij in de ochtend? Hij antwoordde: 's ochtends zadel ik mijn paard. De rest van de dag denk ik aan jou. De tweede, lief blozend, vroeg hem: vertel eens, liefste, wat doe jij in de avonden? De soldaat zei: 's avonds zadel ik mijn paard af en ga naar bed, denkend aan jou. Hij grijnsde. Hij wist zeker dat hij hen beiden om de tuin had geleid. En hij dacht erover een derde liefje te nemen voor de vrije middagen. Plotseling riep de kapitein: 'Soldaten, morgen trekken we ten oorlog. Zeg je geliefdes gedag.' De soldaat kocht cadeautjes en ging op weg om gedag te zeggen. Maar in zijn haast vergiste hij zich welke tijd bij welk meisje hoorde. Hij bezocht het liefje dat hij in de avond altijd zag en ontdekte een paar soldatenlaarzen voor haar deur. Het meisje kwam naar buiten in tranen. 'Waarom vanochtend? Je komt toch altijd 's avonds?' Daarna ging hij naar zijn andere liefde, scheldend, om daar te zien hoe een artillerist bij haar binnen was. Het meisje haastte zich beschaamd naar buiten. 'Waarom vanavond? Je komt toch altijd 's ochtends?' De arme soldaat. Hij dacht dat hij de meesterbedrieger was, maar zijn liefjes bleken hem te slim af te zijn. Hij vervloekte alle roze-rode wangen en ging op de vuist met zijn rivalen.
Sobie żołnierz, co miał dwie kochanki, jedną na wieczory, drugą na poranki. Pytała go pierwsza z buzią malowaną: powiedz, Grzesiu miły, co porabiasz rano, co? Rano siodłam konia, co tam rży przy żłobie, potem przez dzień cały myślę wciąż o to. Pytała go druga z rumieńca kolorem: powiedz mi, najmilszy, co robisz wieczorem, co? Rozkulbaczę konia, zdejmę karabinek i z myślą o tobie idę na spoczynek. Zaśmiał się pod wąsem, że je zwiódł obłudnie i chciał szukać trzeciej, bo miał czas w południe, tak. Aż tu pan kapitan woła: żołnierzyki, jutro pojedziemy aż na bolszewiki. Niech się każdy swoją pożegna dziewczyną, zanim się ona kryje ziemią, nie pierzyną, hej! Grześ się idzie żegnać, już kupił prezenta, lecz po śmiechu wielkim pomylił dziewczęta. Bierze tam, gdzie chodził co wieczór w zaloty, a tam drzwiami stoją buty od piechoty, oj! Wybiegła ze wstydem dziewczyna spłakana: miałeś przyjść wieczorem, a przyszedłeś z rana. Poszedł więc do drugiej, kląc na diabłów czysta, a tam ogień żacą już artylerzysta psia. Dziewczyna z okropnym ferworem: przychodziłeś rano, lecz nigdy wieczorem. Widzi Grześ nieszczęsny, że to nie przelewki, myślał, że on zwodził, a zwodziły dziewki, oj! Zaklął więc na wszystkie malowane gęby i wściekły wybija bolszewikom zęby.
Thank you.
een deel uit Paganini's eerste vioolconcert. En daarmee komt een eind aan Passaggio. Dank voor het luisteren. Zometeen het avondconcert. Christian Kuivenhoven is de presentator van dienst. Hij is binnen en er helemaal klaar voor. En met Lex zeg ik tabé. En geef ik graag het laatste wat korte woord aan Schubert. Met een van zijn polonaises voor vier handen op de piano. Ik wens u een mooie avond. Veel plezier zometeen met Christian.
CRV. Weemoed en passie in het avondconcert. Live vanuit het Amsterdamse Concertgebouw, het Danel Kwartet met een heerlijk Russisch programma. Strijkkwartetten van Borodin, Tchaikovsky en Weinberg. Kijk voor meer informatie op nporadio4.nl en luister woensdag vanaf 8 uur naar het avondconcert. Klassiek leeft op 4.
Als we de aarde kunnen opwarmen, dan kunnen we haar ook weer afkoelen. Met een schep. Door te graven kan regenwater weer de grond in. Waardoor droge gebieden vergroenen en de aarde zichzelf kan herstellen. Want hoe groener de aarde, hoe koeler de planeet. Schep mee op justdigit.org. Cooling down the planet. Just dig it.
Alles klinkt mooier in het Concertgebouw. Ook Scherpdenkers op 2 maart. Landschapsarchitect Adriaan Geuze spreekt, Asko Schoenberg speelt. Bestel nu kaarten op concertgebouw.nl.